Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 27. God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. Psalm 27, vers 4. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit Paulus' 2e brief aan de gemeente van Korinthe, het 5e hoofdstuk, vers 11 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 103. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen. 103 vers 6. Wij lezen 2 Korinthe 5 vanaf vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Gemeente, vanmorgen willen we, net als de vorige weken, onze aandacht weer richten op datgene wat het woord van God ons verkondigt ten aanzien van de rechtvaardiging door het geloof, de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in de Heer Jezus Christus. We vinden daar een uitleg van in onze catechismus en we zijn bezig met de 60ste vraag en het antwoord op die vraag. Ik wil u dat gedeelte van onze catechismus nogmaals lezen. Vraag en antwoord 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Laten wij eerst Gods aangezicht zoeken in het gebed en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We willen in onze gebeden ook voorbeden doen voor broeder Damis Vroegendewijs, senior, die in deze week weer in het ziekenhuis werd opgenomen. En we willen ook voorbeden doen voor de familie van zuster Ina Arnoudse. Onverwacht is in de afgelopen week de moeder van Ina overleden. Wij willen samen de Heere bidden. Heere, wij willen uw heilig aangezicht zoeken in gebed aan de morgen van deze dag. Nu gij ons in uw goedheid weer wilt samenbrengen en nu wij van u deze nieuwe gelegenheid, tevens dit nieuwe voorrecht mogen ontvangen, dat u nog arbeid aan ons wilt besteden. U doet dat elke dag. Elke dag zijn er uw zorgen, elke dag is er het werk dat gij verricht om ons leven hier op aarde te onderhouden. Elke dag zijn er opnieuw de blijken van uw gunst, u hebt geduld met ons. U doet uw hand nog over ons open en u geeft ons voedsel en zoveel wat wij voor ons dagelijks leven en ons dagelijks werk nodig hebben. En zo bent u dagelijks bezig, Heere, met dat werk van de voorzienigheid, dat werk van de onderhouding, dat werk van de goddelijke regering. Maar op deze dag geeft u ons een bijzonder voorrecht. U geeft ons uw goddelijk woord en de verkondiging daarvan. En dat bewijst dat u niet alleen voor ons leven en voor ons levensonderhoud wilt zorgen, maar dat u ook aan onze geestelijke welstand wilt arbeiden. U hebt zelf gezegd, wat baat het de mens als hij de gehele wereld zou winnen en schade zou lijden aan zijn ziel. En inderdaad, dan is alles te vergeefs, hoeveel we ook gehad hebben en wat we ook hebben mogen bereiken en mogen doen in ons leven. En welke plaats we ook hebben ingenomen, als dat alles is, en we kennen de Heere niet tot onze zaligheid, en we kennen het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus niet, en we hebben geen deel aan het werk van de Heilige Geest in onze harten, Heere, dan zullen we schade lijden aan onze ziel. Dan is alles wat we gehad hebben voorbij. En dan moet van ons gezegd worden, gij hebt uw deel in dit leven gehad. En dan hebben we daarna niets meer. O Heere, zo staan de zaken en Wat een wonder is het nu nog dat gij aan mensen die zulk een lot rechtvaardig verdiend hebben, toch nog de arbeid van uw liefde wilt besteden. En dat gij hen nog wilt tegenkomen met de boodschap van uw genade. Dat u het zulke nog laat verkondigen dat er bij u vergeving is. Dat gij zondaren, verlorenen, mensen die schuldig staan tegenover u, mensen die u getergd en onteerd hebben, mensen die tegen u de Allerhoogste Majesteit zwaarlijk gezondigd hebben en die geen van uw geboden gehouden hebben en die tot alle boosheid geneigd zijn en blijven, omdat ze een verdorven bestaan hebben, dat gij zulke mensen nog laat weten dat gij een weg geopend hebt en dat langs die weg zondaren behouden kunnen worden. Heere, gij komt met die rijke genadeboodschap waarin u het ons verkondigt dat u hulp besteld hebt bij een held, bij de Heere Jezus Christus die het ganse pad gegaan is, het lijdenspad, tot aan het bittere einde toe, die zijn leven gegeven heeft, uitgestort heeft in de dood, en die zo de macht van Satan heeft gebroken, en de macht der zonde heeft gebroken, en die zo met de dure prijs van zijn bloed vrijspraak heeft verworven, verlossing heeft mogelijk gemaakt voor gebondenen en voor ellendigen. Heren, wij bidden van u, stem gij onze harten af op die boodschap. We moeten het u belijden dat wij van nature hier geen oor voor hebben en dat onze aandacht hier niet aan gegeven is. We letten wel op van alles en nog wat en onze aandacht vliegt alle kanten uit, maar als gij spreekt van uw genade, als gij spreekt van de verlossing in Christus, dan is er voor die boodschap van nature bij ons geen plaats. O Heere, wij bidden u als dat nog zo is in ons leven, dat u het anders wilt maken, dat u ons wilt laten zien hoe nodig wij deze tijding hebben en uw geest om dit woord toe te passen aan onze harten. Laat ons zien, Heere, dat buiten deze genade er alleen maar verderf en duisternis en dood is. En dat alleen diegene die achter het bloed van Christus mag schuilen, eeuwige vrede kan hebben. Heere, wilt gij zo niet alleen plaatsmaken voor dit evangelie, maar wilt gij dit evangelie ook duidelijk maken, wilt gij het zo aan onze harten heiligen en toepassen, Heere, dat we het verstaan mogen, dat we het geloven mogen, dat we het van harte mogen toevallen, dat we met vrucht voor ons eigen leven ernaar mogen luisteren en dat we zo de zegen, de zaligheid, de kracht die in dat evangelie tot zaligheid gelegen is, mogen ondervinden. Wat de wereld er ook van zegt en hoe er dan ook in deze wereld over gedacht wordt, maar dit evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Laat dat ook de ervaring mogen worden en zijn in ons midden, Heere. En geef ons zo een goed uur in uw huis als wij nogmaals willen gaan overdenken wat u openbaart in uw woord omtrent de rechtvaardiging van de goddeloze. Heere, wees gij zo met ons. Weer uit ons midden alles wat ons in de weg staat en alles wat ons van u en van uw woord zou kunnen aftrekken. Laat de vorst der duisternis niet toe dat hij ons enig hinder zal doen. En geef dat alles wat ons zou kunnen afleiden ver van ons mag blijven en dat onze gedachten hier gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord, om niets anders te denken en niets anders te zien dan wat gij ons bekend maakt. Heren, wij bidden u dat gij uw gunst gebieden wilt over alle arbeid in uw koninkrijk, als ook op deze dag het evangelie, behalve hier op vele andere plaatsen, mag worden verkondigd. Heren, laat overal waar dat woord gebracht wordt, uw geest het vergezellen en tot een zegen stellen. En wilt gij uw knechten bekwamen om het werk te doen dat gij hen te doen geeft. Wees met onze zieken, heren. Wees met hen die een weg van tegenspoed moeten gaan. Er zijn er ook uit ons midden die in een ziekenhuis vertoeven. We dragen ze aan u op en we bevelen ze aan uw trouwe zorgen aan. En wij smeken van u, heren, dat gij uw gunst over hen gebieden wilt, zodat ook de tegenspoeden nog mogen geheiligd worden aan het hart. Wat een zegen zou dat zijn, heren, als u datgene wat aanvankelijk tegenspoed leek zo wilt gebruiken en zo wilt dienstbaar stellen aan geestelijke welstand en voorspoed, dat we er in plaats van armer nog beter van zouden worden. Geef dat, heren. Ook aan onze oude broeder vroegende wij, die voor de zoveelste keer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wees hem en alle zieken nabij en goed. Wees gij ook met hen die rouw dragen, die een verlies leden. Zoals dat ook weer met een uit ons het geval is, heren, en dat nog wel op een onverwachte manier, toen zij haar moeder kwijtraakte en toen in die familiekring een vrouw en moeder werd weggenomen. Heren, wees gij daar met uw vertroostende nabijheid en wilt gij ook in deze dagen van rouw uw gunst bewijzen. Soms weten wij mensen niet meer in deze omstandigheden wat we tegen elkaar zullen zeggen, maar dat is het ergste ook niet. Laat er zo dan maar plaats komen voor uw woord en voor wat gij te zeggen hebt. Heren, en geef dat woord dat gij te spreken hebt, ook in die omstandigheden, vrucht mag dragen, kracht mag geven, troost mag schenken. En zo leggen wij alle noden voor u neer, heren, meer dan we in deze ogenblikken noemen en opsommen. U kent ze. U kent ze trouwens ook beter dan dat wij ze kennen. Luister naar ons gebed, al hebben we het niet verdiend dat u naar ons luistert. Hoor onze beden en verhoor onze smeking. Al moeten we erbij zeggen, heren, dat we het onwaardig zijn dat u één gunst nog zou schenken en dat u één weldaad zou verlenen. Hoor ons nochtans. En dat alleen om Christus wil, in de wegneming van al onze zonden, uit genade. Amen. We zingen nu Psalm 85, het eerste en het vierde vers. Psalm 85, vers 1 en 4. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Thank you. God rechtvaardigt de goddeloze. Zo lezen wij in het woord van God. En zo bedoelt ook onze catechismus die boodschap door te geven en te verklaren. God, en hij is het die het werk daarin doet. Hij is de rechtvaardiger, de rechter die vrij spreekt. God rechtvaardigt, dat is verklaard rechtvaardig, de goddeloze. Die wordt dan vrijgesproken van schuld en straf. En hij krijgt recht op het eeuwige leven. Maar hoe kan de Heere dat dan doen? Hoe kan God, die toch rechtvaardig is, die toch de hoogste rechter is en die ook strikt, billijk en eerlijk in al zijn handelingen is tegenover al zijn schepselen, hoe kan God, die van zichzelf gezegd heeft dat hij de schuldige geenszins onschuldig houden zal, hoe kan God nu een goddeloze vrijspreken? Hoe kan God een schuldige schuldeloos verklaren? Hoe kan hij een overtreder van zijn wet onschuldig houden? Die vraag die moet natuurlijk ook beantwoord worden. Doet God dan onrecht als hij de goddeloze rechtvaardigt? Ziet God de zonde dan door de vingers terwijl hij het niet zo nauw neemt met zijn eigen wet en zijn eigen recht? Wordt de zondaar behouden terwijl aan het recht van God geweld wordt aangedaan? Nee, dat hoeven we ons zo niet in te denken. Daar hoeven we geen zorgen over te hebben. Als God een zondaar zalig maakt, dan komt het recht van God daar niets aan tekort. Dan wordt geen enkele eis van Gods heilige wet verwaarloosd. Trouwens, daar zou Satan ook geen genoegen mee nemen, dacht u wel? Dan zou Satan de Heere rechtvaardig kunnen verwijten dat hij het met zijn eigen wetten niet nauw nam en dat hij de zondaar zomaar zalig maakt, terwijl de schuld onbetaald bleef en de ongerechtigheid onverzoend bleef. Nee, wij hoeven er geen zorgen over te hebben dat bij de verlossing van de zondaar de Heere onrecht zou doen. Het gaat hier naar strikte normen van recht en billijkheid toe. Maar hoe doet God dat dan? Op welke grond doet God dat dan? Als we deze vraag gaan beantwoorden, zoals onze catechismus die dan ook beantwoordt, dan komen we daarbij tegelijk toe aan een ander aspect van de rechtvaardiging. Nogmaals, de rechtvaardiging is dus dit, dat de goddeloze wordt vrijgesproken. Dat hij niet langer onder het oordeel ligt, dat hij niet langer onder het oordeel der verdoemenis ligt, maar dat hij nu vrij van alle zonde en schuld een erfgenaam van het eeuwige leven gerekend wordt. Al de zonde is weg en God ziet in hem geen ongerechtigheid meer. En God neemt hem aan in zijn gunst en hij maakt hem een erfgenaam des hemels. Dat doet God. Maar hoe krijgt de mens daar nou deel aan? Dat is een ander aspect wat ook ter sprake dient te komen. En wat denk ik voor velen van ons toch wel een vraag is waar we al misschien een paar weken lang naar uitgezien hebben. Hoe krijgt de mens daar deel aan? Hoe weten we nu of en dat we die rechtvaardiging, die rechtvaardigende daad van God, die vrijspraak die God uitspreekt, deelachtig zijn? Op die vraag is een tweevoudig antwoord. In de eerste plaats is dit het antwoord, en dan wijzen we naar wat God doet. God rekent iets toe. En de tweede antwoord op die vraag, hoe we er deel aan krijgen, is wat de mens doet. Hij neemt het door het geloof aan. We vinden dat allemaal terug in antwoord 60, ik zal het u straks aanwijzen. En als wij dus die vraag gaan beantwoorden die ik u eerst noemde, hoe kan God dit nu doen zonder onrecht te doen? Rechtvaardigen, rechtvaardig verklaren, de goddeloze vrijspreken, hoe kan God dat doen? Dan komen we tegelijk in de buurt van die andere vraag, hoe krijgen we er deel aan? Vanmorgen dan met name dat aspect dat ons wijst naar hoe God er een mens deel aan geeft. En volgende week bij leven en welzijn, hoe een mens er deel aan ontvangt. Dat deel dus, dat aspect waarbij het gaat over de toe-eigening door het geloof. Zoals we dat in het allerlaatste stukje van antwoord 60 dan terugvinden, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dat blijft voor vanmorgen dus liggen. Dat is belangrijk genoeg om daar afzonderlijk over te spreken en te preken. Maar vanmorgen dus allereerst die vraag, hoe kan God de rechtvaardiging schenken zonder onrecht te doen? En daaraan verbonden, hoe maakt God een mens daar dan deelgenoot van? En dat ligt allemaal in één woord in antwoord 60 begrepen. Dat antwoord staat u, hoop ik, nu zo ongeveer voor de geest, al is het lang en al is het een zin met nogal wat bijzinnen, maar er staat in die zin, die eigenlijk de hoofdzin is, dat God mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus, en dan komt het, schenkt en toerekent. En dan wil ik me vanmorgen bijzonder concentreren op dat woord toerekent. Hoe kan God rechtvaardigen zonder onrecht te doen? Omdat het in de rechtvaardiging gaat om een zaak van toerekening. En hoe krijgt de mens er deel aan? Door, van Gods kant bezien, toerekening. In dat ene woord ligt het antwoord op die beide vragen. Toerekening. Wat is dat? Dat is een Bijbels woord. Het komt in de Bijbel voor ook buiten het verband van de rechtvaardiging van de zondaar. En dan verwijs ik even naar een tekst uit het boek Leviticus. Leviticus 17 vers 4. In dat verband wordt gesproken over het brengen van offers. En ik lees u als volgt. Ik begin bij vers 3. En ieder van het huis van Israël die een os of lam of geit in het leger slachten zal, of die ze slachten zal buiten het leger, en ze aan de deur van de tent van de samenkomst niet brengen zal om een offerande de Heere voor de tabernakel des Heeren te offeren, het bloed zal die man toegerekend worden. Hij heeft bloed vergoten, daarom zal die man uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. Het gaat mij nou niet om die tekst, het gaat mij nou alleen om dat ene woord. Iemand heeft op een niet geoorloofde manier een dier geslacht om dat te eten. Hij brengt van dat dier ook niets ten offer aan de Heere. Dan doet hij iets wat de Heere niet wenst, wat verboden is. En dan zal hem dat bloed toegerekend, zegt u ook maar, aangerekend worden, dan zal hem dat, en dat is de bedoeling, ten laste gelegd worden. Dan zal dat op zijn rekening geschreven worden. Dan zal hij in dit geval daar schuldig doorstaan. Een ander Bijbels voorbeeld, 2 Samuel 19 vers 19. Maar hij zeide tot de koning, dat gaat hier over de terugkomst van David naar Jeruzalem, nadat Absalom de nederlaag geleden heeft, en dan onderweg ontmoet David allerlei mensen die hem op zijn heenweg ook tegemoet gekomen waren. Onder andere die man uit het huis van Benjamin, uit het huis, uit de familie van Saul, Simei. En die heeft David zeer beledigd toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. En nu komt David terug als overwinnaar en Simei komt hem weer tegemoet. En die komt vergeving vragen. En hij zegt, en hij zeide tot de koning, mijn heer, rekenen mij niet toe de misdaad. En gedenken niet wat uw knecht verkeerdelijk gedaan heeft. Hij vraagt aan David of hij het hem vergeven wil. Maar hij doet dat in deze woorden, of David het hem niet aan wil rekenen. Of David hem er niet schuldig over wil houden. Of David het niet langer op zijn schuldenlijst, op zijn schuldenregister wil laten staan. Of David hem niet langer zal willen belasten met die schuld. Nu, in die zin gebruikt de Bijbel dat woord toerekenen. En zo wordt het ook, en dan verwijs ik naar Romeinen hoofdstuk 4, gebruikt in verband met de rechtvaardiging van de goddeloze. En dan naar twee kanten. Wat we tot nog toe zagen is, iemand wordt dan de schuld aangerekend. Dat kan inderdaad ook in de verhouding tegenover God. Als wij zondaren zijn, dan rekent God ons de zonde toe. Hij rekent ons dat aan. Hij zet het op onze naam. Wij staan er schuldig door. En zo wordt het ook gebruikt in Romeinen 4, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Normaal doet God dat bij elke zondaar, hij rekent hem de zonde toe. Hij zet die op zijn naam en de mens staat daardoor schuldig. Maar, en u blijkt uit dit hoofdstuk, en ik las het u al, maar ik las er wat vlug overheen, dat het ook mogelijk is om de zonde niet toe te rekenen, maar iets anders toe te rekenen. Iets anders op iemands naam te schrijven, iets anders aan te rekenen. Gelijk ook David de mens, ik lees vers 6 weer, zalig spreekt welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. En dat komt dan nog een paar maal voor in dat hoofdstuk. U ziet het wel, het gaat om dat ene woord toerekening. En als we het goed nagaan in de schrift, dan gaat heel Gods verlossingswerk om dat ene begrip. Hoe maakt God de mens zalig? Hoe gaat het in de handelingen van de Heere met een zondaar toe? Naar welke norm? Naar welk begrip? Naar dit begrip. Toerekening. Waarom zijn wij zondaren? Waarom waren we al zondaren toen we op de wereld kwamen? Waarom zijn we in zonde geboren en in ongerechtigheid ontvangen? Omdat God de mens de ongerechtigheid van die ene, ons aller vader Adam, toerekent. En als Adam zondigt, als de vertegenwoordiger van het ganse geslacht der mensen, dan zondigt de hele mensheid in hem en de zonde van Adam wordt hen, zijn hele nageslacht, toegerekend. Wij zijn, afgedacht nog van onze eigen zonde, van onze dadelijke zonde, afgedacht nog van wat we gedaan hebben aan ongerechtigheid al de dagen van ons leven, maar wij zijn door toerekening van Adams zonde al zondaar op het moment dat we op de wereld komen. Door toerekening van die zonde, vermeerderd met het feit dat onze eigen zonden ons aangerekend worden, door toerekening zijn wij allen verdoemd. Dat is het eerste waar je van toerekening leest. En dan de tweede vraag, niet alleen waarom zijn wij zondaren, en het antwoord is daarop door toerekening, maar waarom moest Christus sterven? Waarom moest de Heere Jezus sterven? Omdat, zegt Jesaja 53, God ons aller ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En wat zijn volk misdreven heeft, dat is hem toegerekend. Dat is op zijn naam gezet. Dat is op zijn schuldenregister geplaatst. Dat is, en dan denk ik aan die ceremonie op de grote verzoendag met de bok die weggestuurd moest worden in een woest land. Voordat dat dier weggestuurd werd, was daar iemand uit het leger van Israël die zijn handen op de kop van dat dier legde, om zo als het ware de zonden van het ganse volk aan dat dier over te dragen. En het werd dat dier toegekend en beladen met die schuld, werd dat beest weggezonden buiten het legerkamp van Israël de woestijn in. En zo is de Heere Jezus als die zondebok weggegaan, terwijl de zonden van zijn volk op hem gelegd werden. En terwijl ze hem werden toegerekend. Hoorden we dat niet uit 2 Korinthe 5? 2 Korinthe 5, waar de apostel zegt dat hij die geen zonde gedaan heeft, tot zonde gemaakt is. En als een zondaar behandeld werd, en als een misdadiger gearresteerd werd, en als een misdadiger en boosdoener verhoord is, en veroordeeld is, en als een zondaar ter dood gebracht is. Waarom? Omdat op hem de schuld van zijn volk ligt, door toerekening. Het is hem aangerekend. Het is op zijn naam gezet. Terwijl hij de zondeloze was. Nooit zonde gehad. Nooit zonde gedaan. Maar omdat het hem alles toegerekend wordt, gaat hij straks Jeruzalem uit, dragende zijn kruis. En wordt hij op de vloekheuvel Golgotha aan dat kruis genageld. En breekt de tijd aan dat de zon haar stralen gaat inhouden en zijn vader van hem gaat wijken. Hij heeft, zegt Petrus, in zijn lichaam onze zonden gedragen op het hout. Onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout. Want ze waren hem toegerekend. En hoe reëel was die toerekening? Hoe echt was dat? Zo echt dat hij de angsten der hel voelde. Zo echt was die schuld hem aangerekend, dat hij klaagde: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dus toerekening, en daardoor zijn we zondaar. Toerekening. Daardoor moest Christus de dood in. En dan de derde vraag, en hoe wordt nou een mens rechtvaardig? Hoe wordt nu zo'n zondaar vrijgesproken? En dan gebruikt de Bijbel alweer dat woord toerekening. Door de gehoorzaamheid van die ene, Romeinen 5 vers 19, worden velen voor rechtvaardigen gerekend. Of zoals de catechismus dat zegt, die volkomen genoegdoening, die gerechtigheid en de heiligheid van Christus wordt geschonken en toegerekend. Ziet u wat er dan gebeurt? Daar lagen de zonden van de ganse kerk van Christus op de rug van de borg, als hij uitgaat naar Golgotha zijn kruis dragende. En daar ligt de ganse last van de ongerechtigheid op hem als hij neerdaalt ter helle. Het is hem toegerekend. Hem die geen zonde gekend heeft, werden de zonden toegerekend en hij werd tot zonde gemaakt. Maar dan, Ook het omgekeerde. God neemt niet alleen de ongerechtigheid van zijn volk om dat op Christus te leggen. Maar deze zaligmaker heeft een volkomen genoegdoening. Heeft een volkomen gerechtigheid. Bezit een volmaakte heiligheid. En die gaat God van hem nemen en op die zondaar leggen. Dat gaat God in de omgekeerde richting aan die zondaar toerekenen. Zoals Paulus weer zegt in 2 Korinthe 5 vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid Gods. Rechtvaardigheid Gods in hem. In Christus. En zo wordt datgene wat hij bezit. Het deel van zijn volk, zonder dat zij daar iets voor deden. Want het wordt hen zomaar geschonken. En het wordt hen zomaar op naam gezet, toegerekend. En kan God dat dan doen? Jawel, want nu hebt u een antwoord op die vraag, hoe kan God dat doen? Omdat hij daar dat werk van Christus in rekening brengt. En vanwege die nauwe relatie die er is tussen dat volk en die borg, hun hoofd, hun zaligmaker. Vanwege die nauwe relatie kan God de schuld hem toerekenen en kan hij hen die gerechtigheid toerekenen. En als dat dan gebeurt. Als dat dan gebeurt. Hoe ziet zo'n zondaar er dan uit? Voor die tijd melaats. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Verdorven. Zonder dat er één schoon, rein plekje aan zijn hele ziel te bespeuren is. Verdorven. Vanwege de goddeloosheid, schuldig, overdekt met schuld en boosheid. Zo zag hij eruit. En hoe ziet hij eruit als God hem in Christus aanschouwt? Als God hem de gerechtigheid, genoegdoening en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Gemeente, dan ziet hij er zo uit, zoals onze catechismus dat zegt, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Zo schoon, zo zuiver, zo rein, zo rechtvaardig, als was hij niet alleen zonder zonde geboren, maar als had hij ook zonder zonde geleefd al de dagen en nachten van zijn leven. En nooit één zonde gedaan, niet met daden, niet met woorden, niet met gedachten. Als had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. Volkomen vergeving van alle zonden wordt zo iemand gegeven. Volkomen kwijtschelding van alle ongerechtigheden. Laat ik u dat eens lezen. Uit de manier uit het boek van de profeet Jesaja. Zoals Jesaja daar in het Oude Testament al over gesproken heeft. En dan moet u dat tegen de achtergrond zien. Waar Jesaja het plaatst, het is onbegrijpelijk. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Jesaja 43 lees ik nu. Gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt ge niet gebracht het klein vee uwer brandofferen en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsofferen en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht en met het vetten van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar, en wat een ernstige beschuldiging is dit. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. En gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheid. Of de Heere daar ook wat op dat volk heeft aan te merken. Ze hebben voor hem letterlijk niets gedaan. Ja, ze hebben een moeite gemaakt met hun zonden. En ze hebben hem vermoeid met hun ongerechtigheden. Dagelijks hebben ze zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Dagelijks hebben ze zijn geboden vertreden. En hun geweten moet met recht hen aanklagen dat ze tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. En geen daarvan gehouden hebben. En nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Nu, zo'n volk heeft de Heere daar voor zich. Tot zo'n volk spreekt hij. En dan, wat zegt hij? Wat verwacht u dat hij zegt? We kunnen niet anders verwachten dan dat als de Heere zo de zonde opnoemt. En als hij zo het volk verwijt dat ze hem vermoeid hebben met hun ongerechtigheden. Dat de Heere dan ook zou zeggen, en nu ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat de Heere tegen dat volk zou zeggen wat hij gedreigd heeft te zullen doen in de dagen van Mozes. Toen ze gezondigd hadden met het gouden kalf. Toen zei de Heere, Mozes, ga uit het midden van dat leger en ik zal u tot een groot volk maken. Maar dit volk ga ik in één ogenblik verteren. Hebben ze toch naar gemaakt? Nu, dat zouden we verwachten. Dat de Heere dat ook zou zeggen tegen een volk waarvan de beschuldiging luidt, gij hebt God vermoeid met uw zonden. En dan is het dat ook wat de Heere zegt. Ik, zo vervolgt Jesaja, zo spreekt de Heere verder door middel van zijn knecht. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. In plaats dat hij ze bezoekt, delgt hij ze uit, die ongerechtigheden. In plaats dat hij ze aanrekent, die zonden, gedenkt hij ze niet. En zo lezen we het ook in een hoofdstuk verder. Vers 22, ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. En zo doet God als hij de zondaar rechtvaardigt. Volkomen vrijspraak, volkomen wegneming van al die ongerechtigheden, want de Heere is aan het toerekenen. Hoe? Wat zij hadden, waarmee zij hem vermoeid hebben, waarmee zij hem gekrenkt hebben, waarmee zij hem onteerd hebben, dat legt hij op Christus, op zijn eigen zoon, op het Lam Gods. Dat rekent hij hem aan, dat schrijft hij op zijn naam, dat wordt ook aan hem bezocht, als die straf geëist werd, wordt hij verdrukt en hij moet de prijs gaan betalen. Hij moet zich gaan vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, want het wordt hem allemaal aangerekend. God bergt het niet weg op een plaats waar het nog bestaan blijft, maar God legt het op zijn hoofd, want hij is Gods zondebok. Die naar een land van woestenij gestuurd werd, met al de schuld van zijn volk op zich. En daarom moet hij lijden, daarom moet hij sterven. Zo delgt God die ongerechtigheden uit, zo werpt hij ze weg in een zee van eeuwige vergetelheid. En dan rekent hij die mens die een moeite gemaakt heeft met zijn zonde. Dan rekent hij dat volk van overtreders en schuldigen toe wat Christus voor hen verworven heeft. En dan is het alsof ze nooit één zonde gehad hadden. En dan is het alsof ze zelf al die gehoorzaamheid volbracht hadden. Alsof ze altijd met alle ernst en met alle eerbied en met alle gewilligheid en gehoorzaamheid gehoord hadden naar en gedaan hadden de wil van hun God in de hemel. Zoals Christus altijd gehoorzaam en gewillig de wil van zijn Vader gedaan heeft. Zo rekent God dat toe. Van zijn kant krijgt de mens er zo deel aan. God laat die mens er niet voor werken. God laat die mens zich daar niet een jaar of 2 jaar of 10 jaar of een half leven of een heel leven voor zwoegen en ploeteren. God laat die mens daarvoor niet in de afgrond afdalen, maar God rekent het hem alleen maar toe. Schenken en toerekenen. En als God dat doet, dan geldt dat voor nu en voor altijd. Dan geldt dat voor heden en voor toekomst. Dan geldt het in leven en in sterven en na het sterven. Dan geldt dat eens voor altijd. En wist u dat de rechtvaardiging die God dan aan een zondaar geeft, over 1 miljoen jaren niet volmaakter zal zijn dan nu? Al is Gods kerk zoveel duizenden jaren straks in de hemel, dan zullen ze niet rechtvaardiger zijn dan op het moment waarop God die vrijspraak schonk. Want die rechtvaardiging is volmaakt en die vergeving is volkomen. En die gerechtigheid en die heiligheid van Christus wordt geschonken en toegerekend in al zijn volmaaktheid. Daar komt nooit meer enig beetje rechtvaardigheid bij. Iemand die rechtvaardig is, die is het helemaal. Als had hij nooit 1 zonde gedaan, maar altijd alle gerechtigheid Gods volbracht. Ja, maar we bevinden ons anders. Dat is een hele andere kwestie. Daar weet onze catechismus ook van. Hoe je je bevindt als je naar binnen kijkt, als je geweten je aanklaagt, als Satan een bezoek brengt en de vinger wijst op en richt op de vuile klederen, hoe een mens zich dan bevindt. Oh ja, dan klaagt ons geweten ons aan dat we tegen al de geboden Gods gezondigd hebben en geen daarvan gehouden hebben en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. En plaats u zelf maar weer in het licht van Gods wet en ga die geboden maar na die de Heer ons keer op keer voorhoudt. En dan zullen we zien dat de beschuldiging volmaakt rechtvaardig is. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Moet u dat niet toestemmen? Moet u dat niet eerlijk onderschrijven? Met uw eigen hand onderschrijven wat God als een beschuldiging hier spreekt bij Jesaja tegen zijn volk Israël? Dat kan de Heer ook van ons zeggen. En hij kan het niet alleen van ons zeggen, hij zegt het ook van ons. Luistert u ernaar. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Maar al is dat zo. En al zal ons geweten dat moeten aanvaarden. En al zal ons hart eronder moeten buigen en onder ineen krimpen. En al zullen we in de weg van bekering en boetedoening daar tranen over leren schreien naar God. En al zullen we inderdaad in de verbrokenheid des harten en in de verslagenheid des geestes dat voor God leren belijden en bewenen. Als God zegt, ik delg uw ongerechtigheden uit, dan zijn ze uitgedelgd. En dan zijn ze weg. En hij gedenkt ze niet meer. Ook al gedenkt ons geweten ze nog wel. En ook al moet de dichter nog zeggen, als die oud geworden is, gedenk niet meer de zonde van mijn jongheid. Maar God heeft er al van gezegd, ik gedenk ze niet meer. Want wat hij van Christus gerechtigheid schenkt en toerekent, dat wordt nooit meer herroepen, gemeente. Zo rechtvaardigt God zijn volk met een volkomen verlossing. Met een volkomen rechtvaardiging. En dan komt natuurlijk de vraag, is dat uw deel? Ik heb het dus niet over die persoonlijke toepassing. Houdt u dat nog even te goed, beleven en welzijn tot volgende week. Dan zullen we daar, zo de Heere wil, naar luisteren. De geloofstoe-eigening, de aanneming in het geloof. Maar vooruitlopend daarop, deze vraag, bent u zo iemand die gerechtvaardigd is door God? U begrijpt toch wel dat het u aangaat? Nou, ik haal nog even terug wat we een paar weken geleden gezien hebben. Want waarom is dit nou zo'n belangrijk leerstuk? En waarom is het nou zo de moeite waard om hier het woord van God zuiver bij te lezen en te overdenken? En waarom gaat het er nu om dat wij deze dingen en met hoofd en met hart kennen en beleven, gemeente? U weet toch wel hoe de situatie van de zondaar is? Wij zijn te vergelijken met iemand die ter dood veroordeeld is. We kennen dat in onze rechtspraak niet meer, omdat onze rechtspraak ook al in zoveel opzichten van de normen van de schrift is afgeweken. Maar de doodstraf, die kennen wij niet meer, helaas. Maar stelt u zich iemand voor die dan ter dood veroordeeld is vanwege een vreselijk misdrijf dat hij gepleegd heeft. Stel u zo'n mens voor die het vonnis heeft ontvangen. En die zit te wachten in zijn cel op het moment, op de dag waarop het vonnis ook wordt voltrokken. Hij heeft niet lang meer te leven. Herroeping van het vonnis is niet te verwachten. De uitspraak is definitief. Het duurt alleen nog even, nog een week misschien. En dan zal dat vonnis uitgevoerd worden. En dan zal hij de dood ingaan. Maar daarmee zijn wij te vergelijken. Wij zijn onder het vonnis. Dat is al gesproken door de rechter. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En ik zou u meer kunnen noemen uit de schrift. De toorn Gods ligt op ons. En het wacht alles nog op de definitieve voltrekking van het vonnis. En dan stort de zondaar in de eeuwige verwoesting neer. Dan is je voor altijd van God en van de gunstbewijzen Gods afgescheiden. En dan komt hij om buiten de gemeenschap met God in wat de Bijbel noemt de buitenste duisternis. Daar wachten we op. Dat moment komt. Want we zijn schuldig. We hebben God moeite gemaakt met onze zonden. En vermoeid met onze ongerechtigheden. En wie kan dan leven? Zo is onze situatie. God vertoornt zich schrikkelijk. Beide over onze aangeboren en werkelijke zonde. En hij wil die niet anders dan met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. En u krijgt zo iemand in zo'n dodencel een brief. En in die brief wordt hem bekendgemaakt. Langs welke weg hij rechtmatig verlost kan worden. En dat is geen onzin in die brief. Dat is geen boodschap die hem een ogenblikje blij probeert te maken zonder dat er grond is. Nee, in die brief wordt hem precies verteld langs welke weg, hoe hij met behoud van het recht en met toestemming van de rechter toch verlost kan worden uit zijn dodencel. En toch dat oordeel kan ontgaan. En die man leest die brief. En als hij hem gelezen heeft, dan gooit hij hem met een verachtelijk gebaar in de hoek van zijn cel en hij gaat zijn krant weer pakken en hij leest zijn sportpagina weer. Als u zo'n gedrag zou zien, als u van zulk gedrag zou horen, wat zou u zeggen? Dan zou u zeggen, één van deze drie dingen. Die man die geeft kennelijk helemaal niets om het leven. Het kan hem niks schelen wat er met hem gebeurt. Of hij nog leven zal of niet. Dat is één oplossing. Want anders kun je niet verklaren waarom hij die brief met een verachtelijk gebaar in de hoek van zijn cel gooit. En weer naar de krant grijpt. Hij geeft niets om het leven. Het interesseert hem niet.
Of hij heeft geen vertrouwen in wat er in die brief staat. Hij gelooft het niet wat erin staat. Of het is nog steeds niet tot hem doorgedrongen wat hem boven zijn hoofd hangt. Hij is volkomen blind voor de werkelijkheid dat hij over een dag of wat straks ter dood gebracht zal worden. Eén van deze drie dingen zal het wel zijn. Hij geeft niets om het leven, hij vertrouwt de inhoud van die brief niet, of hij is totaal blind voor de werkelijkheid waaronder hij leeft. Nou, zo is onze situatie, zei ik. En wij krijgen ook, laat ik het beeld volhouden, zo'n brief toegezonden. Wij krijgen vanmorgen ook weer de boodschap verkondigd hoe een mens uit die nood en dood waarin hij door zijn zonde verkeerd verlost kan worden. We liggen allemaal onder het oordeel Gods. En straks, en dat duurt zo lang niet, wordt dat vonnis voltrokken. Dan gaat de mens naar zijn eeuwig huis. Nu krijgen wij in het heden der genade de boodschap hoe we behouden kunnen worden. Hoe we vergeving kunnen ontvangen. Hoe onze verloren ziel gered kan worden. God toont die genade dat hij het ons laat verkondigen en weer laat verkondigen langs welke weg er behoud is. God laat het ons verkondigen dat hij zelf een weg gebaand heeft, dat hij zijn zoon in deze wereld gezonden heeft. En het wordt ons verkondigd dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. God laat het ons weer boodschappen, terwijl wij in de dodencel verkeren, dat er nog een mogelijkheid is om behouden te worden, om onze schuld kwijt te raken, om te worden als iemand waarvan de Heere zegt, ik delg uw ongerechtigheden uit als een nevel en uw zonden als een wolk en ik gedenk ze niet meer. Om iemand te worden waarvan onze catechisme zegt, als had ik nooit zonde gehad of gedaan, maar als had ik zelf alle gerechtigheid en gehoorzaamheid volbracht. Die boodschap krijgen we. De boodschap van volkomen bevrijding. En wat doen wij met die boodschap? Wat doen wij met die tijding waarin God verkondigt dat hij de goddeloze rechtvaardigt om niet? Wat doen wij met die tijding waarin het gaat om hem die geen zonde gehad en gedaan heeft, maar die tot zonde gemaakt is, opdat wij door zijn verdiensten zouden kunnen worden gerechtigheid Gods in hem. Doet u net als die man in de cel, gooit hij die boodschap van u weg. Luistert u ernaar zolang als de prediking duurt en gaat u dan weer over tot de dingen die uiteindelijk voor u meer belang hebben en waar u meer bij geïnteresseerd bent. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat we de boodschap van Gods genade in Christus zo makkelijk ongebruikt en ongelezen laten? Hoe komt dat dat we dat woord een ogenblik aanhoren en dan weer zo kunnen opgaan in de dingen van beneden, in alles wat onze aandacht hier vraagt? Hoe komt dat? Staat u dan onverschillig tegenover het leven en kan uw arme ziel u eigenlijk niet schelen? Of is het omdat u geen vertrouwen hebt in de boodschap? Is het omdat u geen vertrouwen hebt in de God die het ons laat verkondigen dat wij ontkoming kunnen vinden in het bloed van Christus? Of is het, en dat denk ik dat bij velen ons er het geval is, omdat we absoluut niet beseffen wat ons boven het hoofd hangt. Absoluut niet beseffen wat het betekent om te leven onder de toorn van een almachtige God. Is het dat? Het niet beseffen dat het nog nooit één seconde tot ons doorgedrongen is. Echt. Dat het nog nooit een echo gehad heeft in onze ziel. Wat God van ons zegt. De ziel die zondigt, die zal sterven. Is dat de werkelijkheid? En kunnen we daarom die boodschap van Gods genade in Christus toch zo makkelijk naast ons neerleggen? En zijn er daarom altijd nog wel 101 andere dingen die belangrijker zijn om te overdenken en te bespreken dan dat offer dat Christus gebracht heeft op Golgotha om de schuld van zijn volk uit te delgen? O, wat het ook is, wat de reden ook is waarom u die brief in de hoek van uw cel neergooit met een verachtelijk gebaar en terugkeert tot de dingen van elke dag. Wat het ook is, luister naar die boodschap die God ons in zijn genade nog laat verkondigen. Hij rechtvaardigt de goddeloze om niet, om Christus wil. Hij is die God die een weg geopend heeft en dat is de weg van toerekening. Zie dat wonder, dat onbegrijpelijke genadewonder, dat God als rechter daar Christus en die zondaar voor zich plaatst en dat hij van die zondaar neemt en op Christus legt en van Christus neemt om op die zondaar te leggen. De zonde van deze kant op Christus en de gerechtigheid van Christus op die zondaar. Dat verkondigt God, dat is hij gewillig te schenken, dat wil hij gewillig toerekenen. Geloof toch zijn heil en troostrijk woord. En als u er geen besef van heeft wat u boven het hoofd hangt, en als u er geen geloof in hebt wat de Heere te zeggen heeft, en als uw ziel, als u eerlijk bent, u eigenlijk onverschillig laat, en als de toekomst van uw arme ziel u niet beweegt en niet bewogen maakt, bid dan aan de God des lichts, dat hij licht zal geven in uw duistere ziel, en dat hij het u zal ontdekken dat u in de dodencel zit, te wachten op de executie, omdat u er begeerig naar zult worden om te ontvluchten, begeerig zult worden naar dat moment dat de Heere zelf de deur van uw cel zal openen, en dat de Heere zelf vrijheid, vrijspraak zal afkondigen in uw ziel. En wie bent u vanmorgen? Boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze komt tot ons. En u is het een van tweeën, gemeente. Of we zijn rechtvaardig of we zijn nog steeds een goddeloze. Zonder rechtvaardiging. U bent in Christus. Gerechtigheid van Christus u toegerekend zijnde. En als dat niet zo is, als dat niet zo is, dan bent u nog altijd in Adam. Niet ergens tussenin. Niet ergens tussenin. Dat kan niet. Of in Adam. Toegerekende zonde van Adam vermenigvuldigd met de dadelijke zonde, ons toegerekend en op onze naam gezet en meer niet. Wedergeboorte verandert daar niks aan. Nee, wedergeboorte verandert daar niets aan. Alleen de rechtvaardiging. De toerekening van Christus gerechtigheid. We zijn in Adam. Of we zijn in Christus. Maak u niet wijs dat u half in Christus, half in Adam bent. Dat doet u alleen maar om uzelf er een beetje bij te rekenen. Zonder dat u misschien van een overgang weet. Dat is uiterst gevaarlijk. In Adam of in Christus. En sta er nu naar, ook u die begeerte gekregen hebt om Christus te mogen kennen. Die, om het Bijbels te zeggen, leerde hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ook die dat kenmerk van de wedergeboorte bezit, dat is een kenmerk van de wedergeboorte, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Maar sta er wel naar om verzadigd te worden en blijf niet in de kindergeboorte staan. Want we moeten in Christus zijn. Dan zijn we onder het oordeel uit. Dan zijn we vrijgesproken van schuld en straf.
In de vrijstad. Daar is de vluchteling veilig. Niet in het groene lommer ergens langs de kant van de weg naar de vrijstad. Daar is hij niet veilig. Maar in de vrijstad. Niet als hij zich vastgrijpt aan de buitenkant van de ark, aan een plant die misschien wat uitsteekt, want dan spoelt hij eraf. Maar in de ark, daar is Noach veilig. Daar alleen is zaligheid, als de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus geschonken en toegerekend is. Als het is volbracht van Christus, voor het geloof zijn echo gekregen heeft in de ziel. En als God het tot de ziel zegt en het geloof het mag eigenen, ik delg uw ongerechtigheden uit en ik gedenk ze niet meer. Als we dat niet kennen, denkt u er dan nog even aan, u zit in de dodencel. Wat gaat er morgen gebeuren? Haast u toch om de aangeboden verlossing aan te nemen, nu het nog kan. En nu God als die welmenende en welwillende God, die de goddeloze rechtvaardigt, vanmorgen nog tot u zegt, wend u tot mij. En wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Amen. We zingen Psalm 32, het eerste en het zesde vers.
Thank you.
Heere, wij zeggen u ootmoedig dank voor wat u ons in uw goedheid nog wilde geven. En dat is veel meer dan we verdienen. Trouwens, alles wat wij ontvangen, dat is van onze kant al verbeurd. En als gij dan ons nog het evangelie geeft, de boodschap van uw genade, als u het ons nog laat bekendmaken, hoe en langs welke weg gij zondaren met u verzoent en ze verlost uit de dood en uit de macht van de zonde en ze met u verzoent en met u in herstelde betrekking stelt. Als u ons laat verkondigen die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, als u ons laat spreken van hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en die de dood heeft aanvaard om zo zijn volk het leven te schenken, als u ons laat verkondigen hem die de weg de waarheid in het leven is, Heere, dan geeft u ons veel meer, oneindig veel meer dan wij verdienen. Maar is er nu plaats voor? Of zijn wij als die mensen die u beschuldigd ze hebben, mij moeite gemaakt met hun zonde en vermoeid met hun ongerechtigheden? Heere, o ja, dat is waar, dat is ook waar. Dat hebben wij ook gedaan, zo is ons leven. Maar verlos ons ervan, bekeer ons ervan. Heere, wij bidden van u dat gij door uw Heilige Geest ons in waarachtige verbrokenheid des harten aan uw voeten wil doen buigen. Dat gij ons in waarachtige bekering wilt brengen tot het geloof in die gezegende zaligmaker. En dat wij mogen leren geloven in hem die het alles heeft volbracht. O, wij bidden van u, laat niemand dit woord vergeten of verzaken. Laat niemand dit woord als van niet van belang zijnde terzijde schuiven, om dan weer bezig te zijn met de dingen van dit leven hier op aarde en al de vergankelijke zaken waar onze ziel zo aan vastzit. Laat niemand toch een excuus zoeken, Heere, om zijn arme ziel te vergeten en te verwaarlozen. En laat niemand zijn ongeloof en zijn onverschilligheid zoeken te rechtvaardigen. U hebt het vanmorgen nog weer laten horen. U hebt het ons laten boodschappen en dat was de tijding die tot in ieder van ons kwam. Dat er bij u ontferming is, dat er bij u genade is, dat er bij u vergeving is. O Heere, laat dat ingang mogen vinden in onze harten. En laten we ons tot u mogen wenden om ons door u te laten zaligen in de weg die gij daarvoor hebt uitgedacht. Zegen zo uw woord en geef dat het vrucht mag dragen, dat uw volk vertroosting mag ontvangen, dat ze mogen schuilen onder deze zaligmaker en zijn uitgebreide armen. Dat ze mogen schuilen in die vrijstad, dat ze mogen schuilen en veilig zijn in de ark der behoudenis. En zij die op weg zijn, Heere, o, houd ze op weg, jaag ze maar op, totdat ze veilig zijn daar waar het echt veilig is. En dat ze niet ergens anders in rusten, dat ze niet ergens anders een grond van maken. Heere, arglistig is het hart ook van een wedergeboren mens. En we kunnen zoveel aandragen en zoveel meebrengen en zoveel bezitten en daarop steunen wat geen Christus is. Heere, neem het weg en geef dat we opnieuw vluchten en opnieuw haast maken, totdat we het weten, dat de poort achter ons dicht viel en dat wij binnen zijn, binnen in die zaligmaker die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Amen. We zingen Psalm 118, het 9e vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.